Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Shaila Siddelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast waarin we elke dag een expert of meer experts van de redactie aan het woord laten over de veranderingen die zich aan het voltrekken zijn onder onze ogen. En vandaag zit bij mij Marieke de Ruiter. Dag Marieke.
Hi.
Jij bent expert loononderhandelingen, uitbuiting van arbeidsmigranten, vrouwen in de boardroom. Kortom, arbeidsmarkt op de economieredactie. En je hebt je nu gebogen over een vraag die de mensheid volgens mij al eeuwen bezighoudt. Namelijk, zijn jongeren te lui om lange werkweken te draaien? Waarom heb je over die vraag gebogen?
Ja, dat begon eigenlijk toen ik deze zomer met een werkgever sprak. Die verzuchtte van, ja, waar je echt eens in moet duiken is die jongeren. Want als ze maar 1 uur overwerken, dan krijg ik direct te horen dat ze dat willen compenseren.
Nou ja. En dat doen zijn oudere werknemers niet.
Nee, dat deden de, een zij was het trouwens. Nee, die deden dat niet. Dus dat duidde volgens haar echt op een generatieverschil. Nou ja, nu krabbel ik dat soort dingen meestal op een papiertje waar ik nooit meer naar kijk en vervolgens weer vergeet. Toen vervolgens kwam die quiet quitting beweging op. Dat is een filmpje op TikTok van een Amerikaanse Gen Z'er, zoals ze dat dan noemen. Die eigenlijk opriep om niet meer tot het uiterste te gaan en alleen maar te doen wat er in je contract staat. En dan lekker je laptop dicht te klappen en van je leven te gaan genieten. En dat filmpje werd 3,5 miljoen keer bekeken. En nou ja, van The Guardian tot de Provinciale Zeeuwse Courant schreef erover. En toen dacht ik, ja, laat ik dan toch maar eens gaan uitzoeken of er inderdaad sprake is van een generatieverschil.
Ja, is dat nou echt zo? Want dat is, volgens mij is het zo oud als de mensheid dat we klagen over de jeugd. De jeugd die is lui en die kan niks en die is verwend. Ik ben zelf van 2 generaties voor jou, de generatie X uit 1968. Wij waren de patatgeneratie. Wij waren ook lui en verwend en wilden niks. Dus op zich is het natuurlijk altijd al zo geweest. Maar heb jij nu echt een antwoord gevonden wat anders is, wat dit bevestigt?
Nou, als we kijken naar, ja, luiheid is natuurlijk sowieso een relatief begrip. Maar als je kijkt naar het aantal uren dat jongere generaties werken, nou, dan zie je daar absoluut geen bewijs voor. Sterker nog, als je kijkt, hè, in vergelijking met 2003 en nu, zijn jongeren meer gaan werken. Het was 34 uur, dat is nu 35,5 uur. Dus daaruit blijkt niet dat jongeren verminderde werklust hebben of iets dergelijks. Maar als je verder kijkt naar wat meer de attitude naar werk toe, dan blijkt wel dat er een heel klein verschilletje te zien is met de generatie boven hen. Namelijk dat ze wel aangeven vrije tijd belangrijker te vinden, andere dingen dan werk belangrijker te vinden en ook minder over te werken. Als je kijkt naar de generatie 25 tot 35, een beetje de jonge millennials, dan werken die 27 minuten minder over per week dan de generatie boven hen.
En weet je waar dat aan ligt? Is dat je zegt het is attitude, of is het misschien ook wel zo dat hun rechten beter zijn gewaarborgd? Dat je vroeger misschien minder snel kon zeggen tegen je baas van ja, maar dit wil ik niet.
Ja, ik denk zeker als je kijkt naar, er is een hoogleraar in Rotterdam, die heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Dat is sinds de jaren 70 tot volgens mij 2014, heeft hij gekeken naar wat voor invloed hebben de economische omstandigheden nou op de positie van werkenden. En dan zie je dus heel duidelijk dat op het moment dat er sprake is van enorme krapte, dat de focus van werkenden verschuift van heel erg inkomensgedreven zijn naar heel erg gefocust zijn op inhoud en zingeving. Dus op het moment dat je tijdens een crisis op de arbeidsmarkt komt, vind je het veel belangrijker om inkomen te hebben en zal je dus ook inderdaad iets minder durven permitteren. En de jongeren van nu komen natuurlijk op de arbeidsmarkt op een moment dat het krapper is dan ooit. Dus ze hebben het ook meer voor het zeggen. Dus inderdaad, in die zin kunnen zij ook met de vuist op tafel slaan en zeggen, ja, ik heb vanavond een verjaardag, daar ga ik heen. Dus ik ga nog niet even dat Excel-sheet doorploegen.
Maar, en is dat iets wat dan in de loop der jaren ook weer verandert? Dus dat de jongeren die nu de arbeidsmarkt opkomen en zeggen van, nou, ik vind de verjaardag belangrijker, dat ze over 10 jaar er misschien anders in staan? Zie je het veranderen door de jaren heen in dit langjarige onderzoek?
Nee, het blijkt dus dat die startpositie bepalend is voor de rest van de carrière.
Ja. Ja, dus ook als het dan later ingewikkelder wordt,
dan blijf je meer gefocust zijn op zingeving en inhoud.
Oh, wat grappig. En geldt dat voor zo'n hele generatie? Want je hebt binnen generatie natuurlijk ongelooflijk veel verschillen. Die zijn misschien wel groter dan tussen generaties. Kun je dat echt zo algemeen zeggen, dat het echt een trend is?
Ja, en dat is dus heel erg lastig. En dat is ook, je noemde net al de kritiek die er eigenlijk altijd is geweest. Je kan eigenlijk bijna niet spreken van een generatie, omdat de verschillen tussen generatiegenoten zoveel groter zullen zijn dan die tussen generaties. Ik bedoel, ja, als je in een arm gezin wordt geboren, dan heb je absoluut niet de luxe om nu te zeggen, ik wil op woensdagmiddag graag een vrije middag om gemberthee te drinken of iets dergelijks. Dat maakt het heel lastig. Het is altijd generaliseren. Maar nou ja, goed, als je dus een vinger in de lucht steekt en je probeert een beetje een trend te duiden, ja, dan kun je spreken dat er iets dat een beetje de verbindende factor is.
En wat zijn nog meer de kenmerken van die trend? Je zegt al van, nou ja, ze zijn iets minder geneigd om over te werken. Dus om echt te zeggen van, nou, ik vind privé belangrijk. Hangen iets minder aan inkomen. Waar uit dat zich allemaal in? Zijn dan loononderhandelingen ook minder belangrijk? Of zijn het meer onderhandelingen over vrije tijd? Hoe uit het zich allemaal?
Nou, ik heb nog even gekeken, ook in die enquête zie je niet dat zij een salaris bijvoorbeeld minder belangrijk vinden. Dat vinden zij minstens zo belangrijk als de generaties boven hen. Dus daar zit het denk ik niet in. Maar het zit meer in een goede afbakening van vrije tijd. En ook de flexibiliteit om binnen hun werk de vrijheid te hebben om nieuwe dingen te ontdekken. En dat kan zowel, denk ik, zaken buiten het werk zijn. Er zit een generatie-expert in het stuk en die vertelt, hè, als de wind gunstig staat, dan willen ze kunnen gaan kitesurfen. Nou ja, dat is iets wat gechargeerd, maar ik denk wel dat inderdaad, die flexibiliteit zoeken jongere mensen denk ik wel. Maar ook om binnen hun functie nieuwe dingen te ontdekken. Dat op het moment dat ze, weet ik veel, in de consultancy zitten en ze houden ervan om Instagram feeds te onderhouden, dat ze misschien ook voor hun werk dat kunnen gaan doen.
Oké, dus ze hebben andere interesses en andere behoeftes ook eigenlijk. En leidt dat er dan ook bijvoorbeeld toe dat allerlei materiële dingen, ik weet nog in mijn tijd werden IT'ers, die werden getrokken met leaseauto's. Dan was je 22 en dan kreeg je een baan bij zo'n IT-consultancy en dan kreeg je meteen een vette leasebak. Werkt dat soort dingen nog als lokkertje?
Nee, ja, dat lijkt dus wel echt minder belangrijk. Ik sprak voor dit stuk ook een werkgever van een accountantskantoor. En die zei ook van de leaseauto hebben ze daar zelfs voor jongeren min of meer in de ban gedaan. Omdat jonge stedelingen zeiden, zo'n leaseauto vind ik ontzettend onhandig. En het is ook nog eens heel slecht voor het milieu. Want nou ja, de jongere generatie vindt het milieu ook iets belangrijker.
Ja.
Dus dat soort statussymbolen, die zijn iets minder belangrijk. En ik denk juist dat vrije tijd een heel belangrijk statussymbool is voor deze generatie. Dus inderdaad de tijd hebben om naar de sportschool te gaan en een ontzettend goed lichaam te hebben. Of om lekker te reizen en jezelf te ontdekken in een Zuid-Amerikaans land.
Nu komt het woord individualisering bij me op. Is dat een van de onderliggende redenen? Of is dat ook weer te generaliserend?
Ik denk dat alles wat we in deze kamer nu bespreken generaliserend is. Ja. Maar ik denk inderdaad absoluut dat daarin zal meespelen. Ja, dit zijn allemaal kinderen die zijn opgegroeid met het idee, hè, doe vooral wat je leuk vindt en ontwikkel jezelf. En die zijn dus ook, hè, tijdens de wederopbouw was werk heel erg iets van, we moeten samen de armen uit de mouwen steken en samen het land opbouwen. En daarna zie je gewoon een trend waar het steeds meer gaat draaien om jouzelf als individu. Wat haal je uit een baan? Kan je erin ontwikkelen, ontplooien, et cetera?
En tegelijkertijd hoorde je aan de andere kant, zeker een paar jaar geleden, was dat zorgelijke geluiden van, ja, maar je moet altijd bereikbaar zijn. Door e-mail e-mail, door de mobiele telefoon enzovoorts kan je werkgever je eigenlijk altijd op elk moment bereiken. En ben je dus eigenlijk altijd half aan of half aan het werk. Toen is nog zelfs het recht op onbereikbaarheid is nog vastgelegd. Dat is de andere kant ervan. Hè? Hoor je daar geen klachten over? Over dat nog steeds zo is? Dat je werkgever je ook wel gewoon op elk moment van de dag weer aan je jasje kan trekken? Ook 's avonds.
Ja, ik denk dus dat inderdaad, hè, die burn-out pandemie, zoals ze dat dan noemen, door al deze nieuwe technologieën is werk natuurlijk ook echt enorm het privéleven ingedenderd. En ben je denk ik ook wel echt verplicht om als werknemer ergens een grens, of tenminste aan jezelf verplicht om ergens een grens te leggen, want anders ben je inderdaad altijd met werk bezig. En ik denk dat deze generatie heeft dat een beetje gezien bij hun broers en zussen, hè, dat ze omvielen en dachten voor zichzelf van nou, daar moet ik een beetje mee oppassen. Ik sprak onlangs een hoogleraar en die zei, ja, ik vroeg laatst een leerling van mij of ze assistent wilde worden. En die zei direct, ja, maar ik moet toch wel oppassen dat ik niet overbelast raak. Dus,
hoe oud was deze?
Ja, ze zou een jaar of 20 geweest zijn. Dus ze zijn zich daar heel bewust van dat een risico is. En misschien zijn ze daardoor bij voorbaat wat voorzichtiger. En als het gaat over die bereikbaarheid, dan zie je dus ook wel dat de jongere generatie, dus de jongere millennials, ook minder vaak bereikbaar zijn na het werk.
Die zetten hun telefoon gewoon uit.
Ja.
Oh, wat een goeie. Dat zou ik ook moeten doen. Zet jij je telefoon uit na het werk?
Nee, ik zet hem niet uit. Maar ik hoop niet dat de baas meeluistert. Maar wat ik wel doe in het weekend is mijn e-mail van het beginscherm van mijn telefoon afgooien. Dan kan ik er nog wel bij. Dus ik ontvang nog wel e-mail. Maar ik heb niet meer dat wat je soms kan hebben, dat je terloops even je e-mail opent en dan allemaal dingen tegenkomt waarvan je denkt, oh, dit hoef ik helemaal niet nu te weten. Daar merk ik wel aan dat ik wel dat soort dingen doe.
Oh, wat een goede tip. Nou, nog even over die bereidheid om over te werken, extra hard te lopen, waarvan je zegt, nou ja, de jongere generatie is er iets strikter en iets strenger in. Kan dat er ook mee te maken hebben dat doordat de arbeidsmarkt zo is geflexibiliseerd en mensen niet vanzelfsprekend meer vaste contracten hebben, dat je ook eerder denkt van ja, zeg, ik zit hier als freelancer. Het is al niet al te best betaald. Waarom zou ik dan nog gratis extra werk verrichten? Speelt dat een rol?
Ja, dat vermoed ik wel. Ik denk inderdaad, enerzijds is er die positieve omstandigheid van die ontzettend krappe arbeidsmarkt. Maar ik denk dat er inderdaad ook absoluut juist hele negatieve redenen zijn waarom jongeren iets anders naar werk zijn gaan kijken. Als jouw werkgever jarenlang niet loyaal is naar jou, waarom zou je dat dan wel zijn naar je werkgever? Ja. En wat dat betreft is het denk ik een goede ontwikkeling dat ja, zij nu de bovenliggende partij zijn en is kunnen afvragen van, nou ja, wil ik dan wel eigenlijk zo hard rennen voor een werkgever die ja, mij misschien niet zo heel veel te bieden heeft?
Ja. Is dit nou een goede ontwikkeling of een slechte ontwikkeling? Waar leidt dit toe op de arbeidsmarkt?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen voor het individu heerlijk als je lekker kan kitesurfen naast je baan. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar het grotere plaatje, we hebben steeds minder jongeren. Dus als jongeren ook minder willen gaan werken, dan krijg je wel, dan gaat de schoen wel wringen. Want je kan wel 3 dagen in de horeca willen werken, maar dan kan je niet elke dag op het terras zitten. Dus je ziet nu al dat overal natuurlijk, hè, we hebben enorme personeels tekorten. En dat is omdat we deels onze parttime werkweken niet goed matchen met onze fulltime verwachtingen. Dus op het moment dat er inderdaad minder gewerkt gaat worden door de nieuwe generatie, en daar is dus nog niet echt sprake van, hè, maar dat het geval is, ja, dan moeten we ook kijken naar onze vraag naar arbeid. Moeten we dan misschien ook wat minder verwachtingen hebben? Want dat is natuurlijk wel het probleem. Als jij op woensdagmiddag niet werkt, is het niet alleen dat jij op dat moment geen arbeid verricht, maar dat je vaak wel arbeid ergens anders vraagt. Want je gaat niet thuis zitten. Je gaat lekker naar de sportschool of op het terras
dus je
zitten.
Je vraagt dienstverlening elders.
Ja.
Ja, en die moeten dan ook wel zijn.
Ja.
En zie je dat werkgevers hierop in proberen te spelen? Of kunnen ze hier niet op inspelen?
Nou, wat je vooral ziet is, er wordt in Den Haag natuurlijk gepraat over die voltijdsbonus.
Ja, leerkracht, hè?
Ja. Dus er wordt wel gekeken naar dat soort financiële prikkels. maar waar eigenlijk nog niet echt naar wordt gekeken, is naar de inhoud van werk. En nou ja, arbeidsmarktexperts stellen wel dat daar de winst ligt. Dat het niet zozeer gaat om, inderdaad, hè, bied ze een leaseauto of bied ze extra salaris. Ja, nou, een huis zou misschien nog wel kunnen helpen in deze tijd.
Helpen, ja. Ja.
Ik denk dat het meer moet worden gezocht in inhoud van werk. Hè? Hoe kan je zorgen dat werk kan voldoen aan die behoeften van jongeren om zich te ontwikkelen en om dat het wat veelzijdiger wordt.
Ja, werk beter maken.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat als je achter de kassa zit bij de Albert Heijn, dat het nog best een opgave wordt voor de Albert Heijn om dat werk inhoudelijk interessanter of beter te maken.
Ja, maar je ziet wel dat er nu een hele tegenovergestelde ontwikkeling is. Zeg maar, eerst was de cashier zat achter de toonbank en die sprak nog iemand. Nu is het iemand die stilstaat met een scannertje en die dan eens in de 5 klanten, geloof ik, moet inspringen om dienstproducten te scannen, ja, en dan gebrom krijgt. Dus in die zin zie je dat die kwaliteit eerder onder druk komt te staan dan dat het beter wordt. En ja, volgens mij moet je dan gaan kijken, hoe gaan we dat werk toch interessant maken voor deze persoon? Kan die misschien betrokken worden bij de inkoop of bij de marketing? Ik noem maar iets.
Ja, maar goed, werkgevers gaan er waarschijnlijk pas over nadenken als ze die mensen niet meer kunnen vinden.
Ja, nou ja, dat zou nu toch echt wel moeten zijn. En daar verbaas ik me soms wel over als ik de advertenties zie. Dat er worden wel incidentele bonussen aangeboden en loop binnen. Maar ik vind wat dat betreft dat er nog weinig creativiteit te bespeuren is in wat er geboden wordt.
Dus in het HR-management zou nog wel iets moderner kunnen. Of er zou in elk geval kunnen worden nagedacht over iets creatiever kunnen worden nagedacht misschien.
Ja, ja, als je HR-manager bent, spreek vooral de jongeren op je werkvloer aan en vraag ze, hey, hoe kunnen we jouw leeftijdsgenoten over de streep trekken?
En de bereidheid om bijvoorbeeld 80 uur per week te werken om partner te worden. Ik kwam in de jaren 90 de arbeidsmarkt op. En ik zat ook wel in een omgeving van studiegenoten die daar helemaal mee bezig waren. Die gingen dan hele weekends doorwerken, omdat ze dan misschien een keer ergens partner konden worden. Is dat nog een begerenswaardig carrièrepad? Of zijn er nu jongeren die zeggen, ja, dat is toch absurd om 80 uur per week te werken, omdat je een keer partner wil worden?
Nou ja, ING heeft recent onderzoek hiernaar gedaan. Inderdaad, naar partnermodel in de accountancy. En daaruit kwam echt naar voren dat 20ers niet meer zo worden geprikkeld door die status van dat partnerschap en die financiële prikkel die daaraan ten grondslag ligt. Dus daar zie je bijvoorbeeld dat het ZZP-schap heel erg aan het oprukken is. Dus dat in plaats van dat ze zeggen, wil ik mijn baas worden? Nou, ik word gewoon eigen baas. Dus ja, dat is de vraag. En ja, de vraag is ook of dat erg is. Volgens mij is het heel ongezond om 80 uur per week te werken.
Ik geloof wel inderdaad dat bewezen is dat je daar niet per se gezonder en gelukkiger van wordt.
Nee.
En we hebben nu tekorten op de arbeidsmarkt. Is dat nou ook mede door deze trend? Of is dat toch wel echt door onderliggende factoren zoals bijvoorbeeld de vergrijzing?
Ja, nee, dat heeft hiermee denk ik niks te maken. Omdat je dus inderdaad ziet dat de jongeren meer werken.
Ja.
Dat is inderdaad wat je noemt de vergrijzing. Er gaan steeds meer mensen met pensioen dan er jongeren bijkomen. Dat is nog iets geaccelereerd ook door de coronacrisis, waarin we ontzettend veel hebben gespaard en daarna ontzettend veel zin hadden om dat geld uit te geven. Dus daar heeft het denk ik niet mee te maken. Maar ik denk wel dat inderdaad in het bestrijding van die arbeidsmarktkrapte is dit wel een ding. Want liever zouden we dus willen dat die jongeren meer uren gaan werken dan de generaties boven hen.
Ja, en treinconducteur willen worden, want dan rijden amper nog treinen.
Ja, ja. Dus in die zin is het wel een thema waar we, ik wil niet zeggen ons zorgen over maken, maar waar we ons wel mee bezig moeten houden in hoe gaan we jongeren interesseren. Hè? Als we dat belangrijk vinden, hoe gaan we jongeren interesseren om meer te werken?
Ja, ik kan me herinneren, een paar jaar geleden heeft de WRR een heel dik rapport afgescheiden. Mm-hmm. Het betere werk, dat ging hierover, over de kwaliteit van werk, over waar werk aan moet voldoen om interessant te zijn en goed, dus aanhalingstekens, te zijn. Ik had de indruk ook na het uitkomen van het rapport dat wel onder arbeidsmarktdeskundigen en zo allemaal is gelezen en veel over is gesproken, maar dat je daar nog niet zoveel van terugziet in de praktijk of in het beleid.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het ging heel erg over autonomie.
Ja.
En dat het heel belangrijk is om een gevoel van eigenaarschap te hebben op de werkvloer. En ik denk inderdaad dat je ook tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld zag dat dat juist best wel in het gedrang is gekomen. Dat ook in ziekenhuizen waren toch, organisaties werden eerder directiever. Dan dat ze zeiden van, hey, ik heb vertrouwen in jou als professional op jouw plek. Ja. Ga je ding maar doen en dan geloof ik wel dat het goed komt. In plaats daarvan werden werkgevers veel meer dat ze dachten, ik trek nu alles naar me toe, want het is een crisissituatie. En is het omgekeerde gebeurd eigenlijk van waar de WRR volgens mij voor heeft gepleit.
Dus we zijn nog ver af van de belevingswereld van deze jongeren en van wat de arbeidsmarkt zou moeten zijn.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Hey, en tot slot even privé. Je zei net al, wat jij bijvoorbeeld in het weekend doet, is je e-mail app even verstoppen, zodat je niet de hele tijd in je e-mail zit te kijken. Hoe bewaak jij verder je verhouding tussen werk en privé? Even generationeel, jij bent een millennial, denk ik.
Ja, ik ben een ontzettend millennial, ja.
Ontzettend millennial.
Het grappige was, ik zat daarover na te denken toen ik met dit stuk bezig was, van merk ik bij mezelf een verandering. En die is er absoluut. Als ik kijk naar toen ik begon met dit werk, liet ik het best wel vaak komen voor privéafspraken. Dus voor sporten of voor vrienden. Mm-hmm. En dat was ook nooit zo'n ding. Want je was ook best wel cool als je overwerkte. Ja. Of als je altijd maar druk was. En ik merk dat ik nu, als het gebeurt, voel ik me eerder een beetje een sukkel. Van, oh ja, ik heb allemaal vrienden die zijn inderdaad ZZP'er geworden. Of die werken 4 dagen. En dan ben ik een beetje de loser die weer eens te laat is omdat er een stukje af moest. Dus daarin merk ik wel een verschil. Dat je inderdaad misschien iets kritischer gaat kijken naar wat voor rol speelt werk in mijn leven. En, en ook wat voor rol wil ik dat werk in mijn leven speelt.
Dus je bent wel meegegroeid.
Ja, met
de trend. Ja. Nou ja, ik ben nog weer eens een stuk ouder dan jij. Maar ik heb ook heel hard gewerkt. En ben op een gegeven moment daar ook mee uitgescheen. Toen mijn tweede baby kwam, heb ik ook gezegd, doe jongens, ik ga het even helemaal anders doen.
Ja.
En daarna heb ik weer een tijdje hard gewerkt. En nu ben ik weer gestopt met mijn columns. Dus volgens mij blijf je ook wel je hele carrière bezig met die balans tussen werk en privé.
Ja, en dat is dus inderdaad iets. Je kan heel erg spreken over generaties. Maar er zijn ook heel veel dingen, dat zijn gewoon leeftijdseffecten. Hè? Dat je wordt ouder en als je inderdaad een gezin krijgt, dan heeft dat weer even de focus. Dus we moeten misschien niet al te veel ophangen aan generatieverschillen, maar ook aan het feit dat je gewoon meegroeit op de arbeidsmarkt en dat je op verschillende momenten in je leven ook iets anders verlangt.
Ja, dankjewel, Marieke.
Jij bedankt.
En u luisteraar, ook heel veel dank voor het luisteren weer. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.